Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, van de Vader die zondaren verkiest, de Zoon die zondaren verlost en de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 43, de versen 3 en 4, zend Heer uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt, 43, het derde en het vierde vers. schriftlezing, gemeente, is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 11 tot 22. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we psalm 25, vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen, daar zijn vrees in woont. We lezen dus Hebreeën 10, de versen 11 tot 22. We belijden ons geloof en we zingen psalm 25, vers 7. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt, degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wet geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Tot zover. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat ons op deze voorbereidingszondag opnieuw bepaalt bij de betekenis van het heiligavondmaal en dat we vinden in zondag 29 van onze Heidelberger catechismus en de eerste vraag en het eerste antwoord van zondag 30. Bedien u Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 29 en zondag 30, vraag en antwoord 80. Er wordt gevraagd in vraag 78, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? En het antwoord zegt nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en de wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Genadige Heere, wanneer we vanuit de donkere en natte novemberavond hier binnen mogen treden in de warme lichtkring van dit kerkgebouw, dan hebben we alle reden om te zingen van U die trouw bent. Daarom zijn we immers vanavond hier. Niet vanwege onze trouw, maar vanwege Uw trouw. Die door onze ontrouw niet teniet wordt gedaan. Omdat U getrouw bent in Uzelf. Trouw aan Uw eigen woord, trouw aan Uw eigen werk. En omdat U niet zult rusten voordat dat werk van Uw handen voleindigd is. Het ligt daar een geweldige troost in voor Uw kerk op aarde. In tijden van vervolging, in tijden van verdrukking, in tijden van reformatie, maar ook in tijden van deformatie, zoals we die in onze tijd in ons land beleven. Deformatie, achteruitgang, vervlakking, verwereldlijking. En niet meer verstaan wat de heilgeheimen van u zijn die ge aan uw volk en kinderen openbaart. U bent de getrouwe. En al zou het zo zijn dat u ergens de kandelaar van zijn plaats wegneemt. Straks aan het einde van de tijden, als de grote dag aanbreekt, zal blijken dat er niet één klauw is achtergebleven, maar dat die hele kudde, die u van eeuwigheid aan de Heere Jezus Christus als de grote herder der schapen hebt gegeven, zonder dat er ook maar eentje ontbreekt, hem volgen zal in de grazige weiden en aan de zeer stille wateren van de nieuwe aarde, waarboven een nieuwe hemel zich welven zal. Wat een zegen, heren, dat de duivel zijn strikken kan spannen en dat hij niet één van de schapen van de kudde verloren kan laten gaan. Wat een zegen, heren, dat de wereld te keer kan gaan en dat de wereld niet bij machte is om de poorten van de stad Gods te sluiten of die stad Gods te vernielen. Wat een wonder dat ook uw volk en kinderen het ontdekken, dat er in hun leven best zonde kan zijn die de hemel uit hun hart houdt, maar dat u er zelf voor zorgt dat die zonden hen niet uit de hemel houden, omdat u getrouw bent. Heren, daar leeft uw kerk van en daar getuigt uw woord van. En daar spreekt ook de belijdenis van. In het bijzonder wanneer we vanavond opnieuw bepaald worden bij de betekenis van dat ene sacrament, het sacrament van het heilig avondmaal, dat zo het u behaagt volgende week in het midden van de gemeente zal staan aangericht. Dat sacrament dat spreekt van uw trouw en van uw zorg, van de voortgang van uw werk, van de vastheid ervan. En als we vanavond daar wat over willen nadenken, heren, ons willen laten onderwijzen vanuit de schat der eeuwen, bij het licht van uw woord, dan vragen we van u, laat uw heilige geest krachtig mogen werken, tot verlichting van het verstand, tot opening van het hart, opdat we met ons verstand mogen begrijpen wat er te begrijpen valt, maar opdat we vooral met het hart mogen omhelzen dat wat het begrijpen te boven gaat. En dat daarom alleen maar geloofd kan worden, in diepe verwondering omhelst. Heere, dat ge zo zijt voor zulke mensen. Geef uw dienstknecht ook dit keer alles wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest. Geef ons een open oor. Als het vanavond best hier en daar moeilijk zal zijn, geef dan dat de kinderen er toch wat van mogen meenemen. Opdat kon het zijn in hun hart heel vroeg de begeerte mag worden gewekt te mogen horen bij het volk, dat een plaats ontvangt aan uw tafel om met u te eten en gevoed te worden met uzelf. Heren, dat is toch het wondere werk van uw geest, dat zelfs een kinderhart er al naar uit kan gaan om te mogen delen in dat wat u aan uw volk geeft. Spreek onze jonge mensen aan. En geef ieder een eigen zegen, heren. En wanneer we vanmorgen samen gezien hebben wie er genodigd worden tot uw tafel, de tafel van de koning, wilt u dan vanmiddag vooral laten zien wat er op die tafel staat en wat u rond die tafel te bieden hebt. Verheerlijk uzelf in ons midden, heren. Zegent u ons allemaal oud en jong, klein en groot, zegen ze ook die met ons meeluisteren, het zij nu, het zij later. En laat wanneer iemand in de avond van het leven gekomen is en worstelt om licht, er kon het zijn een lichtstraal van uw genade mogen vallen, in de eenzaamheid van een woning, in de stilte van een kamer, in de diepte van een hart, dat door uw genade geopend, wacht op uw inspraak. Heren, we bidden om uw zegen voor deze gemeente. Zegent u de broeders ambtsdragers. Geef ze genade om de kudde te mogen leiden en weiden. Wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen, de huisbezoeken van de komende week, de verenigingsarbeid, de catechisatie en al die andere dingen. Wilt u zelf ook voor de gemeente zorgen wanneer ze nog steeds vakant is en er naar uitziet om op uw tijd een eigen herder en leraar te mogen ontvangen. Heren, wijst u daar zelf de wegen voor. Laat er ook gebed voor mogen zijn. Op het noodgeschrei van uw volk wilt u immers ook vandaag nog wonderen doen. We bidden u voor heel ons kerkelijk leven, met al de zorgen die er zijn en al de spanningen. We denken aan gemeenten waar veel moeite is en veel strijd, gemeenten waarvan de naam in de krant komt, en dan is het nooit van het beste wanneer dat zo gebeurt. Heere, erbarm u over schapen die dreigen verstrooid te worden door ontrouwe herders, door ruzie die er onderling is en twist en tweedracht die de kudde verstrooit. Erbarm u over heel uw kerk in ons land, bij alle zorg en moeite die er is, bij alle vervlakking en verwereldlijking en alle verstarring die er anderzijds gevonden wordt, wilt u kon het zijn een herleving geven, een reformatie. We bidden u, Heere, voor onze theologische opleiding en allen die daar arbeiden, hoogleraren, docenten, studenten, zegent u ze allemaal en voorziet u de kerken van dienaren van het woord die door u gegeven worden, nadat u ze eerst tot u getrokken had. Zegent u ons land en ons volk. Erbarm u over ons, Heere, te midden van de verwarring die er is op politiek terrein. U weet daar alles van. Wel kon het zijn in de verkiezingen die straks weer gehouden zullen worden, iets laten blijken van uw gunst waarmee ge nog niet van ons land en volk geweken zijt. Onze ogen zijn op u. Als we in het bijzonder ook bidden voor mannen die naar uw woord en naar de gereformeerde belijdenis willen handelen, tot in de vergaderzalen van de regering toe. We bidden u voor onze koningin in haar rouw. Geef dat ook zij het mag ervaren dat u een man bent van de weduwe. En dat u haar ondersteunt nu ze zo betrekkelijk jong er alleen voor staat. We bidden u, Heere, om uw ontferming over de wereld waarin we leven en die zo getekend wordt door geweld en door onrust, door honger en door ziekte. Ontferm u over de vluchtenden. Ontferm u over hen die geen plek kunnen vinden voor het hol van hun voet. Die geen eten kunnen vinden voor hun kinderen, geen medicijnen tegen hun kwaal. U wilt dwars door alles heen uw koninkrijk doen komen, onder Israël. Laat uw oude verbondsvolk gebracht worden tot de kennis van de Heere Jezus Christus. En laat de vrede die er is in hem mogen wonen, ook onder de volken die in het Midden-Oosten een plaats hebben gekregen. Doe uw rijk komen door het werk van de zending, de dienst van de barmhartigheid. Zegen allen die op eenzame posten staan. En verheerlijk zo uzelf over het rond van de aarde. Niet omdat wij dat verdienen, vragen we het, Heere. Dan moet u ons voorbij gaan en dan kunt u geen van onze begeerten vervullen. Maar hoor ons in de naam van hem. De grote Heere Jezus Christus, de priester in de troon, die leeft om voor zondaren te bidden, pleitend op zijn bloed. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. Wij zingen Psalm 24, de versen 2, 3 en 4. 24, 2, 3 en 4. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij uit de avondzang het zevende vers, O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En wat er verder volgt, de avondzang vers 7, na het amen van de prediking. In mijn eerste gemeente hadden onze buren, die ook lid waren van de gemeente, dus een tijd lang een neefje te logeren. Zijn moeder was ernstig ziek en kon niet voor hem zorgen, en tante Francina die ontfermde zich over hem. En dat jochie, hij was zo'n jaar of 5, 6 in die tijd, hij was thuis niet gewend om naar de kerk te gaan, maar nou moest hij mee natuurlijk. En dat vond hij nog prachtig ook, want in de kerk, hij luisterde de oren van zijn hoofd en hij keek de ogen uit. En als hij thuis kwam, dan vroeg hij zijn tante de oren van het hoofd. Wat is dit? En wat betekent dat? En waarom doet de dominee zo? En wat bedoelt hij daarmee? En als hij de kans zag, dan deed hij dat bij mij ook. Dan zag je me zeker op maandagmorgen nog wel eens even achter het huis lopen in de groentetuin, waar ik zo hier en daar eens een stukje onkruid weghaalde. Niet te veel, want dan haalde ik meestal ook dingen weg die er moesten blijven staan. Dus dat kon ik beter aan de tuinman overlaten. Maar dan zag je me daar lopen. En dan kroop hij, als hij de kans kreeg, door een gat in de heg. En dan stond hij zo ineens soms achter me. En dan stelde hij zijn vraag. En zo gebeurde dat ook een keer op een maandagmorgen na het avondmaal. Ineens stond hij er. En ik keek hem aan. En hij zei op zijn Zeeuws, u zei toch bloed? Ik dacht eventjes, waar heeft hij het over? Maar hij herhaalde zijn vraag. Die beker, u zei toch dat daar bloed in zit? Hij zegt, en tante Francina zegt, het is wijn. Wat is het nou? Hij snapte er niks van. En wanneer wij vanavond eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, dat is niet zo'n wonder, want dat jochie kwam in aanraking met een van de grote geschilpunten die er in de kerk in het westen van Europa door de eeuwen heen zijn geweest. Die grote strijd die er is tussen aan de ene kant de reformatoren, die ook onderling nog weer het nodige verschil hebben, en het grote verschilpunt tussen de reformatie en Rome. Een verschilpunt dat zo diep gaat, dat in de antwoorden die vanavond onze aandacht vragen, die woorden staan die het meest bekritiseerd zijn door de buitenwacht als het gaat over ons kerkelijke leerboek, dat die paapse mis een vervloekte afgoderij is. Dat tijdelijke buurjochie zei, u zei toch bloed? En de Heere Jezus zegt toch, dit is mijn lichaam. Hoe zit het dan? Wat ligt en staat hier volgende week op de tafel? Brood of lichaam? Wijn of bloed? En dat zijn maar geen theologische vragen. Het zijn hele praktische vragen die hun consequenties hebben voor vruchtbaar avondmaal vieren. Maar ook voor het zicht op de Heere Jezus Christus en zijn werk. En vanavond willen we daar, bij het licht van wat de catechismus ons daarover laat zien, wat over nadenken. En hier en daar een streep zetten onder die lange vragen en antwoorden, waar vroegere catechisanten, die ze helemaal uit hun hoofd moesten leren, nogal eens onderzuchten. Wij horen namelijk de catechismus onderwijs geven aangaande de betekenis van het avondmaal. En we zien die betekenis op 3 punten. Ten eerste, het is Christus ontmoeten. Ten tweede, het is met Christus eten. En ten derde, het is Christus eten. de betekenis van het avondmaal. Christus ontmoeten, met Christus eten, Christus eten. Als het gaat over de vraag, gemeente, of de Heere Jezus Christus werkelijk aanwezig is bij het avondmaal, dan zijn Rome en Luther en Calvijn het hardgrondig met elkaar eens. En dan zeggen ze alle drie zeker, waar het avondmaal bediend wordt naar de inzetting van de Heere, daar is de Heere Jezus Christus persoonlijk aanwezig bij het avondmaal. Aan de avondmaalstafel. Rome zegt het, Luther onderstreept het, Calvijn bevestigt het, zegt Christus, hier ben ik, hier ben ik. Ik heb de ganse dag mijn handen uitgestrekt naar een wederstrevend en afkerig volk. Dat moet u dus maar vast goed ontmoeten. Onthouden dat dat de boodschap van het avondmaal is, ook volgende week in ons midden. En al leren we dan wel eens een keer dat Zwingli daar eigenlijk anders over dacht, omdat Zwingli uit een reactie tegenover de Roomse dwalingen heel sterk de nadruk legt op het avondmaal als een gedachtenismaaltijd. Als je goed luistert naar wat Zwingli zegt, dan bedoelt Zwingli uiteindelijk ook niet wat anders. Maar dan zegt ook Zwingli, die derde reformator, dat de Heere Jezus Christus voor het geloof wel terdege present is bij het avondmaal in het midden van de gemeente. Alleen, wanneer je dan vervolgens aan Rome en aan Luther en aan Calvijn en aan Zwingli gaat vragen, en vertel nou eens, hoe is Christus dan aanwezig? Dan gaan de wegen uiteen. En het is van belang om dat heel goed te zien, gemeente. En het is ook noodzakelijk omdat we ermee in aanraking komen. Want misschien dat het een heel aantal jaren geleden nog wel eens zo was, dat een gemeente van ons, zeker wanneer er plaatselijk geen Rooms-Katholieke kerk was, eigenlijk maar heel in de verte in aanraking kwam met de Roomse leer. En men wist dan dat is dwaling en die paus dat is iemand die een vervloekte afgoderij erop nahoudt. Maar dat stond ver van ons af. Maar vandaag de dag gebeurt het dat christelijke gereformeerden in een ziekenhuis terechtkomen. Of dat ze in een verpleeghuis verzorgd worden. En dat er op een gegeven ogenblik een aankondiging is. Komende zondag is er een ecumenische viering van het avondmaal. En dan zeggen gemeenteleden wel eens een keer tegen hun dominee of een andere ambtsdrager. Wat moet ik daar nou mee? En jonge mensen uit de gemeente die komen ermee in aanraking dat hun buren, hun vrienden op een gegeven ogenblik zeggen, mogen we je uitnodigen om mee te gaan naar de kerk in verband met een trouwerij, in verband met een begrafenis. Jonge mensen komen ermee in aanraking wanneer ze in de vakantietijd in het buitenland toch naar de kerk willen gaan. En dat is op zichzelf natuurlijk heel prachtig dat ze van de dienst des Heren geen vakantie willen houden. Zou ze niet graag de kost geven die dat doen, maar dat het dan alleen maar een Rooms-Katholieke kerk is en dat ze zeggen laten we daar maar eens een keer binnen gaan. En dan komen ze ook in aanraking met dat avondmaal, met die Roomse mis. En dat gebeurt zelfs wel in onze kring. Ik heb het in mijn tweede gemeente al een keer meegemaakt en dat is inmiddels dan een kleine 30 jaar geleden. Dat een meisje uit de gemeente naar me toe kwam en die zei, dominee, ik heb nou een poosje verkering met een Roomse jongen. En die jongen die is echt kerkelijk en ik wil toch ook niet van mijn kerk af. Maar we willen wel met elkaar trouwen, want we houden veel van elkaar. En dan komen we u vragen, vindt u het goed dat we trouwen in een dienst waarin u wat doet en waarin de pastoor wat doet. En waarin je dan ook, want zo was dat in die tijd, dus op een of andere manier de plaats moet inruimen voor die Rooms-Katholieke misviering. En dan kostte het soms heel wat moeite om duidelijk te maken aan zo'n meisje. Dat dat toch echt niet kon. En ik heb het nogal eens een keer meegemaakt dat jonge mensen bij me kwamen. En dat ze zeiden, dominee, in die situatie heb ik toch inderdaad ook maar meegedaan met die mis. En de priester heeft ook op mijn tong die ouwel gelegd en hij zei wat in het Latijn. was dat nou verkeerd? Maar gemeente, als het om die vragen gaat, dan is de catechismus heel duidelijk en heel absoluut. En het is wat dat betreft ook maar heel fijn dat we die catechismus hebben en dat dit soort dingen aan de orde komt, zodat niemand van ons onverwacht voor die vraag hoeft te komen staan en dat niemand van ons hoeft te denken, hoe moet ik erover denken? Een vervloekte afgoderij. Zoals Rome het leert. Zo is het afgodendienst en wie er aan meedoet, die dient de afgoden. Trouwens, de Rooms-Katholieke Kerk zegt precies hetzelfde over de avondmaalviering in de kerk van de Reformatie. Die zegt, wie op die manier het avondmaal viert, die zij vervloekt. Maar hoe zit dat dan? Wat is dan eigenlijk het verschil? Dat is, en u merkt wel dat ik met de laatste vraag begin, en dat doe ik eigenlijk wel expres om op die manier een beetje de lijn ook te zien. Wat is het verschil tussen de paapse mis en het avondmaal des Heren? U weet wel, over die paapse mis is ook nogal wat te doen geweest, want dat zou een scheldwoord zijn en dat past ons toch niet meer. Wij moeten wat dat betreft toch een beetje ecumenischer en een beetje breder leren kijken. Nou, laat ik het dan mogen zeggen, gemeente, dat woord paapse mis is op geen enkele manier een scheldwoord. Zo is het ook niet bedoeld. Mis, dat is een woord dat afkomstig is uit de boodschap die de priester laat klinken in het Latijn op het moment dat het avondmaal in de Roomse kerk wordt gevierd. Dan zei de priester vroeger altijd eerst ite missa est. Dat betekent gaat heen, de wegzending heeft plaats. De mensen die niet gerechtigd waren om aan de mis deel te nemen, die werden dus eigenlijk de kerk uitgestuurd. En daar komt dat woord vandaan, mis. Het heeft dus eigenlijk alleen maar te maken met de wegzending van degenen die er niet aan deelnemen. En dat woord paapsgemeente, dat is gewoon een woord uit die tijd dat gebruikt werd om aan te duiden dat iets van de paus is. De paap, dat is de paus in Rome, dat is ook geen scheldwoord, dat is uiteindelijk afkomstig ook uit het kerklatijn en uit het Italiaans. In Italië hebben ze het nog over papa, dat is de paus. En onze kinderen zeggen, hé, dat woord dat ken ik eigenlijk ook, want dat is dus eigenlijk papa. Nou, dat is ook zo. De Heilige Vader wordt die immers genoemd. Dus de paapse mis, dat is het avondmaal, als ik het dat nou zo mag zeggen, van de paus. En wat is nou het verschil tussen dat avondmaal van de paus en het avondmaal van de Heere? En dat is natuurlijk al een vraag, gemeente, die een antwoord inhoudt. Wat leert Rome? Nou, Rome leert, gemeente, en het is goed om dat toch weer eens een keer te zien, juist omdat die hele ecumenische beweging zo in de lucht zit, Rome leert dat de Heere Jezus lichamelijk tegenwoordig is in het avondmaal. Rome zegt, de priester, dat is iemand die een hele bijzondere positie heeft. Die priester die heeft namelijk macht gekregen, waardoor hij, wanneer hij het brood van het avondmaal in zijn handen neemt en wanneer hij de wijn in de beker in zijn handen neemt, dan verandert dat brood en die wijn onder zijn handen in lichaam en bloed van de Heere. Eerst was het brood. En misschien weten onze jongens en meisjes het wel, dat in de Roomse kerk de ouwel dan wordt gebruikt. Hè, dat is van dat papierbrood dat achter aan de bitterkoekjes en de kokosmacronen zit. Als je dat op je tong legt, dan smelt het. Eerst was het brood. Maar als de priester de formule heeft uitgesproken, dan is het lichaam van de Heere Jezus. In de beker, eerst was het wijn. En als de priester de formule heeft uitgesproken, dan is het bloed van de Heere Jezus. Het is veranderd van samenstelling. Het is een andere substantie, een andere stof geworden. En als je aan de Rooms-Katholieke Kerk vraagt, ja maar hoe zie je dat dan? En als een kind En een kind dat noemt de dingen vaak bij de naam. Als een kind op een gegeven ogenblik zo'n door de priester gewijde ouwel in zijn handen zou krijgen. En dat kind zou zeggen, ja maar meneer de priester, dit is nog gewoon van dat papierbrood. Vanzelfde spul dat achter de bitterkoekjes zit. Dan zegt de Romeinse kerk, je moet erop letten dat de Heere Jezus zelf heeft gezegd. En zo staat het ook in de Bijbel, dit is mijn lichaam. In de Romeinse kerk spreken ze graag Latijn, hoc est corpus meum. En wat moet je daar nou tegen inbrengen? Nou, je zou daar vanuit de schrift tegenin kunnen brengen, en dan noem ik zomaar eens een voorbeeld, dat Paulus in 1 Korinthe 10, wanneer hij spreekt over Israël in de woestijn, als een waarschuwend voorbeeld voor de mensen van het Nieuwe Testament, de gemeente van Korinthe, dat Paulus het onder andere heeft over die steenrots, waaruit Israël in de woestijn water kon drinken. En wat schrijft Paulus dan? En de steenrots was Christus. Maar er is niemand, ook in de Rooms-Katholieke Kerk niet, die meent dat die steenrots inderdaad lijfelijk in de Heere Jezus veranderde in de woestijn. Bovendien, ik zou ook nog een ander voorbeeld kunnen noemen, gemeente. Ik heb mijn portefeuille in de zak zitten, er zitten mijn autopapieren in, daar snappen de jongens en meisjes natuurlijk wel. Maar in die portefeuille van mij zitten ook foto's van mijn kleinkinderen. En soms, als ik met iemand praat, een bekende die ik een hele tijd niet gezien heb, dan haal ik ze eruit en dan zeg ik, moest kijken, dit zijn mijn kleinkinderen. Maar er is geen kind hier in de kerk dat eraan denkt dat ik mijn kleinkinderen hier in mijn zak zal hebben. Terwijl ik zeg, dat zijn mijn kleinkinderen, bedoel ik in feite te zeggen, dat is een afbeelding van mijn kleinkinderen. Zwingli die was er geweldig blij mee, gemeente, toen hij vanuit Nederland via bemiddeling van een Utrechtse broeder nog wel in 1523 een brief in handen kreeg die in Nederland was opgesteld en waar iemand die verstand had van talen zo prachtig uitlegde dat wanneer de Heere Jezus zegt dit is, betekent, dit is een teken van. Nee, zegt Rome, brood en wijn veranderen in het avondmaal werkelijk in het lichaam en bloed des Heren. En wanneer een paar decennia geleden in het Rooms-Katholieke zuiden van Nederland de pastoor op weg ging naar een ernstig zieke om daar het sacrament van de sterven te bedienen, en de mensen zagen hem langskomen met zo'n heel klein kistje en ze wisten, daar zit een klein beetje van de avondmaalswijn in en er zit een klein beetje van het avondmaalsbrood in, dan knielden de mensen langs de straat. Niet voor de priester, maar ze zeiden, daar gaat ons lieve Heer. En ze bedoelden, die zit in dat kistje, zijn lichaam, zijn bloed. En vandaar dat Rome al eeuwen geleden heeft gezegd dat de beker bij het avondmaal niet in de handen van de leken moest komen. Stel je voor dat zo'n gewoon mens zou morsen een druppel van het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat zou toch vreselijk zijn. Rome zegt ze veranderen. En dat is een onschriftuurlijke gedachte, gemeente, want op die manier wordt het avondmaal niet tot een maaltijd zoals de Heere Jezus dat heel nadrukkelijk heeft bedoeld, maar op die manier wordt het avondmaal tot een offer en er is geen tafel die vooraan in de kerk staat, maar er staat een altaar. Dat betekent dat het offer van de Heere Jezus Christus elke dag weer herhaald wordt door wat de priester doet. En daar heb u het eerste en het grootste bezwaar, gemeente. Die Rooms-Katholieke leer die doet de Heere Jezus zo verschrikkelijk tekort. Die Rooms-Katholieke leer zegt het is niet waar. Wat we samen gelezen hebben uit de Hebreeënbrief, en u zou meer teksten uit de Hebreeënbrief kunnen lezen, dat de Heere Jezus eens en voor altijd verzoening heeft aangebracht door die eenmalige offerande. geen deel aan Christus. En Rome zet daardoor mensen op een dwaalspoor. Want Rome zegt, als je nou van de priester die alwel op je tong gelegd krijgt, dan krijg je daadwerkelijk een stukje genade. En dan zie ik ze weer voor mijn gemeente. Toen we in de tijd in Zwolle de viszaak hadden en ik 's morgens al vroeg wat bezig was met die bewerkelijke spullen die we hadden, dan tegen 7 uur dan zag je ze lopen, de oude vrouwtjes. Soms krom van de reumatiek en soms sleepten ze zichzelf voort. Maar ze gingen nog een keertje naar de kerk, elke morgen maar weer. En op de zondag een paar keer. Want elke keer als je deelnam aan de mis, kreeg je een stukje genade. En dat betekende dat je wat eerder door het vage vuur heen was. De priester geeft je genade. En wat leert ons nou de Heilige Schrift, gemeente? De Heilige Schrift leert ons niet de lichamelijke aanwezigheid van de Heere Jezus Christus. Waarom niet? Ach, de discipelen die hebben het zelf gezien, dat de Heere Jezus lichamelijk ten hemel is gevaren. Hij heeft het menselijke lichaam dat hij aangenomen heeft uit de maagd Maria, met zich meegenomen naar de hemel als een onderpand, dat ook het lichaam van de zijden in heerlijkheid straks zal verrijzen. Maar de Heere Jezus is vandaag geestelijk aanwezig onder de tekenen van het avondmaal. En dat is niet vager, gemeente, en dat is niet onwerkelijk, gemeente. Er is een werkelijke presentie van de Heere Jezus bij het avondmaal. En ik zeg het nou nog maar een keer, als volgende week hier de tafel staat aangericht. En als dominee van der Zwan dan het brood gaat breken. En als hij zegt, zo is het lichaam van de Heere Jezus Christus voor u gebroken. En als hij de wijn uitgiet, ik weet niet hoe hij het doet, hij weet wel hoe ik het doe, want hij is een catechisant van me geweest. Ik deed het altijd zo, dat iedereen het in de kerk goed kon zien. Zo is het bloed van de Heere Jezus vergoten. Dan mag u eraan denken als gemeente. Of u nou aan de tafel komt of niet. Of je nou een kind bent dat in de kerk zit. En die kinderen die moeten er ook bij de avondmaalsdienst zitten. Zodat ze thuis aan hun vader en moeder kunnen vragen, wat betekenen deze dingen. Dan mogen we ons realiseren. Aan die tafel is de Heere Jezus. Werkelijk ja. Aan die tafel dan mag het gezongen worden. Hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Aan die tafel, daar is hij te vinden voor wie hem zoekt. Maar u snapt nou wel, als hij daar geestelijk aanwezig is, dan wordt hij alleen maar zichtbaar voor die mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben. En die mogen zien met ogen die door de Geest zijn geopend. En die mogen tasten met handen, de handen van het geloof. Geestelijke spijzen die geestelijk gegeten wordt met de mond van het geloof, zodat ik mag proeven en smaken dat de Heere goed is. En als u dat nou zover een beetje hebt kunnen volgen, gemeente, dan snapt u meteen ook waarom het avondmaal niet voor iedereen is. In de kerk is iedereen van harte welkom. Het is van belang dat die kerkdeuren ook wijd open staan. Of dat ook een ellendige vanuit de wereld die ergens een schuilplaats zoekt, hier binnen zal mogen komen en hier een antwoord zal krijgen op de grootste levensvraag. En als het gaat over de bediening van de doop, dan geldt het dat op het erf van het verbond alle kinderen gedoopt mogen worden. Maar als het over het avondmaal gaat, dan gaat het erom dat we moeten hebben leren onderscheiden het lichaam en bloed des Heren. Vandaar dat wij ook zeggen tegen onze jongens en meisjes, jullie horen nog niet aan het avondmaal. Ze hebben dat ook nog niet nodig, want het avondmaal is tot versterking van het geloof. En als een kind gelooft, dat zal hier en aan mij ook wel zo zijn. Dan geloven ze soms op zo'n kinderlijk eenvoudige manier, dat je er als volwassene soms jaloers op kan worden. Maar een kind kan nog niet onderscheiden het lichaam en bloed des Heren. Daarom hoort hij niet aan de tafel. Je moet dat kunnen onderscheiden. Anders dan eet je alleen de tekenen. En die tekenen die kunnen dan tot een oordeel worden. Het is een geestelijke maaltijd, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, voor wie door de Heilige Geest is wedergeboren en in wiens hart het geloof is gewerkt dat naar de Heere Jezus Christus uitgaat. Maar hoe dan ook, gemeente, aan de tafel ontmoeten we Christus. Daar zijn Rome en de Reformatie het dus helemaal over eens. Want dat is zonneklaar aan te tonen vanuit de Bijbel. Wie dat ontkent, die ontkent wat Gods woord zegt. Je ontmoet Christus ook in het woord. En ik hoop dat u dat vandaag mag ondervinden. Dat u de Heere Jezus zelf ontmoet, want anders ontmoet je een dominee. En met een dominee kan je niet zalig worden, gemeente. En een dominee kan je niet bekeren. Dat moet u ook altijd maar goed onthouden. Ik moet dan altijd weer denken aan wat ik ooit eens een keer las. Van Wijlen Dominee en de Jong, die de dingen zo heel bijzonder kon zeggen vaak. Hij vierde een of ander ambtsjubileum en toen kwam er een journalist bij hem om een stukje in de krant over hem te schrijven. En die journalist die had een paar mooie vragen bedacht en een van de vragen was, die zei, u bent nou al zo lang dominee, weet u ook hoeveel mensen u bekeerd hebt? En dominee de Jong die keek de man een beetje aan. En na een poosje zei hij, ja dat weet ik, 2. Maar met die 2 is het niet best afgelopen. Want die had ik bekeerd. En hoeveel God er bekeerd heeft onder mijn prediking, dat weet hij alleen. Daarom zeg ik, gemeente, ik hoop dat u vandaag de Heere Jezus Christus hebt mogen ontmoeten onder het woord en onder de prediking. Maar de Heere Jezus Christus wil op een hele bijzondere wijze aanwezig zijn. Aan zijn tafel, als de gemeente daar het avondmaal mag vieren. Christus, die door zijn geest present wordt gesteld in de tekenen van brood en wijn, die daar is in zijn noodzakelijkheid, in zijn gepastheid, in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid. Mag ik het nou zo zeggen, gemeente? Als u de Heere Jezus Christus zoekt, dan is hij aan zijn tafel te vinden. Ja, maar zegt u zoeken? Is het avondmaal dan niet voor verzekerden? We hebben het vanmorgen weer gelezen en ik vind dat zo'n prachtige zin in het avondmaalsformulier. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te belijden dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij het leven buiten onszelf in de Heere Jezus Christus. Wat staat er dan? Gevonden, hè? Nee. Zoeken. Zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Gemeente, dat is een avondmaalganger. Dat is een mens die met de dood in de schoenen loopt. Dat is een mens die erachter komt dat hij doodziek is en dat hij zijn eigen ongeluk tegemoet gaat en dat hij midden in de dood ligt. Maar die gehoord heeft dat in Christus het leven is. En daar zoekt hij het nou. En als iemand dan tegen me zegt, mag dat wel? Dan zegt die man, maar anders dan wordt het mijn dood. Hij zoekt het. Avondmaal, dat is tot de Heere Jezus komen, omdat het om de Heere Jezus te doen is. Daarom stelt de Vader hem in ons middengemeente. Daartoe nodigt hij. En daartoe lokt de Heilige Geest de Heere Jezus ontmoeten. Dan mag ik dat nou eens vragen. Gaat daar uw hart naar uit? En zou jij dat al wel willen? Dat je de Heere Jezus mag ontmoeten. En dat hij naar je kijkt zoals hij naar Zacchaeus kijkt. Ik moet heden in uw huis zijn. Zoals hij naar die zondares aan zijn voeten keek. Uw zonden zijn u vergeven. Zoals hij naar die Samaritaanse keek. Indien gewist van de gave Gods en wie hij is die tot u spreekt. Ge zou het hem gevraagd hebben. Hij zou u levend water gegeven hebben. En dan zie je, hij lokt er toe uit en goed. Dan vervolgens zegt hij wel eerst, haal nou je man erop. Want dat moet wel aan de orde komen, die zonde. Opdat je zult ontdekken dat je buiten Christus verloren ligt. Maar dat het je om hem te doen is. Gemeente, vanmorgen hebben we gezien voor wie. Vanavond zien we wie er nodigt. Deze Heere Jezus Christus. En als er nou iemand hier in de kerk zit die tot hem vlucht omdat het om hem te doen is, dan mag ik u vanuit het woord van vanavond zeggen dat je nooit schuldig zult worden verklaard. Want de Heer heeft nog nooit iemand afgewezen die tot de Heere Jezus kwam omdat het hem om de Heere Jezus te doen is. Als de Heere Jezus dan aan het avondmaal komt, gemeente, dan is er toch ook dat volk dat hem heeft leren kennen en van wie het hart opspringt en naar hem uitgaat. Omdat hij de bruidegom is van wie ze hebben leren zeggen, dien die mijn ziel lief heeft. En wie ze alles hebben leren vinden. En wiens liefde trekt en tot wederliefde noopt. Ja, zegt u, maar er is ook een andere kant. Ja, dat wou ik net zeggen. Want tegelijkertijd is die bruidegom ook die koning. Die majesteitelijke. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sidons God betreden? Dat zegt de catechismus immers ook, dat hij aan s vaders rechterhand zit en daar van ons wil aangebeden zijn. Dan zie je aan de ene kant die mens. Die zegt, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En het hart springt op. Wanneer zijn stem nodigt. Kom, alle dingen zijn gereed. En tegelijkertijd is er dat andere. Van Johannes op Patmos. De apostel der liefde notabene. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, vanwege de heerlijkheid en de majesteit van deze koning, die heilige, voor wie de zonde niet bestaan kan. Kijk, dat is het tweeledige dat er dan weer is, gemeente. Wanneer de Heere zijn volk ten dis nodigt. Aan de ene kant dat hart dat uitgaat op zijn roep. De meester is daar en hij roept u. Wanneer er een betrekking op die meester is, gemeente, dan kan je niet in huis blijven zitten. En tegelijkertijd, toen ik hem zag, zie ik mezelf, dan beef ik. Zie ik Christus, dan leef ik. Aan de ene kant had bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En daarom mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En aan de andere kant, als ik dan op mezelf zie en ik zie mijn zonden en mijn afmakingen. Nee, dan weerhouden ze me niet. Maar dan komt er wel iets van schroom in mijn gang. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. Die wondere mengeling, die samengevat is in die tere uitdrukking, de vreze des Heren. Die is er in de ontmoeting met de Heere Jezus. En dan mag ik u vanavond zeggen, gemeente, dat de Heere Jezus u zo graag ontmoet. Als je dat nou prachtig wil lezen, dan moet u het Hooglied van de Week nog maar eens een keer lezen. En vooral die ene tekst. Die al jaren geleden zo bijzonder heeft aangesproken. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen. In het verborgene ener steile plaats. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Dat de Heere Jezus als het ware uitlokt. En zegt van zo zie ik je nou zo graag. Met een gestalte waarin de tranen lopen over de wangen vanwege de zonden en de afmakingen. En met die stem die zegt, gij weet dat ik u toch lief heb. Christus ontmoeten, dat is avondmaal vieren, gemeente. De bruidegom en de koning. En dan moet ik gewoon naar een paar andere punten natuurlijk toe, want anders dan is mijn tijd al om met alleen dit onderdeel. Maar je zou erover door blijven praten, is het niet waar? En ik merk wel dat u er ook naar wilt luisteren. Want als je groot en goed mag spreken van deze bruidegom die koning is en die zich zo diep neerbuigt dat hij aan zijn tafel ontmoet wil worden. En met zo'n gezelschap. Zo'n gezelschap, jongens en meisjes. Als je volgende week hier in de kerk zit en je ziet de mensen aan het avondmaal gaan. Er zijn soms mensen die zeggen, nou dat zijn de heiligen. Ja, moet je wel goed verstaan. Want waarom komen ze? Ze beleiden dat ze midden in de dood liggen. En dat er maar één plek is waar het leven te zoeken en te vinden is. Dat is bij de Heere Jezus Christus. Maar goed gemeente, dan moeten we behalve die begroeting en die ontmoeting ook nog even naar de maaltijd kijken, zoals de catechismus daarover spreekt. En die maaltijd, dat is geen offermaaltijd, want het offer dat is gebracht op Golgotha. Christus is de gastheer en de zijnen mogen met hem eten. En ook daar moet u goed over denken, gemeente. En ook daar bepaalt de catechismus ons bij in deze misschien wel moeilijkste vragen en antwoorden van ons hele leerboek. Want als de Heer als de gastheer zijn gasten te eten geeft, dan toont hij daarin een teken van zijn zorg. Want de bruid van Christus mag zich dan wel zijn eigendom noemen, zijn uitverkorene, maar de dag van de bruiloft is er nog niet. Ze is nog niet in de bruiloftzaal. Ze is nog onderweg in de woestijn van het leven. En wat leren de schriften ons? Dat de Heere zijn bruidskerk juist in die woestijn van het leven wil voeden en laven. Ook met de geestelijke spijze en drank van het avondmaal. Dat hij ze in die woestijn verzorgt. Al die tijd tussen de komst en de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dat hij ze daar versterkt en dat hij ze daar verkwikt. En dat laatste ook. Dat hij ze geestelijk wil vermaken. Ik vind dat zo prachtig in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. U moet dat artikel nog maar eens nalezen in deze week van voorbereiding. Dat zoals de wijn het hart verheugt, het bloed van de Heere Jezus Christus is. Dat als het ware een bron van vreugde en van geestelijke vermaking mag zijn. Als je dat mag proeven en smaken. En dat de Heere daardoor ook versterken wil. Ik weet natuurlijk niet wie van u aan het avondmaal deelnemen. Ik weet niet wie misschien volgende week als voor de eerste keer van zijn leven komt. Maar als je dat stukje brood ontvangt. Wij zijn meestal geneigd om het meteen in de mond te steken. Ik heb van een oude dominee ooit eens een keer geleerd. Om tegen de gemeente van tijd tot tijd te zeggen. Hou het nou eens eventjes in je hand. Een stukje brood. Je voelt het met je vingers. Je ziet het met je ogen. En zeg dan tegen jezelf. Zo zeker. Zo zeker. Dat is immers de bedoeling van de tekenen. Om ons te verzekeren. Dat de offerande van Christus aan het kruis geschiet. Ten goede komt aan zijn volk, dat met zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt. Zo zeker als dit brood voor mijn ogen gebroken is. Zo zeker als je de wijn proeft. Dat is de verzorging van de Heere aan zijn tafel, met de tekenen van brood en wijn. En weet u wat de Heere dan ook doet? Dan geeft de Heere soms aan zijn tafel, dat is niet altijd, maar soms aan zijn tafel ook iets van een voorsmaak. Als u zegt, doe dat totdat ik kom. En als u zelf in de nacht waarin u verraden werd, zegt, ik zal ze straks nieuw drinken in het koninkrijk van mijn vader. En hij dat uitzicht opent, straks, als de bruiloftzaal opengaat en zijn bruid leunend op haar liefste opklimt uit de woestijn, om aan de vader voorgesteld te worden en in die feestzaal binnengevoerd te worden. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar dat is mijn ervaring, dat je nergens dichter bij de hemel bent dan wanneer het aan de avondmaalstafel goed mag zijn. Dat is niet altijd. Hebben wij helemaal niet in onze vingers. Maar als de Heere dat geeft, dat je aan de avondmaalstafel het gevoel hebt, nou is de hemel heel dichtbij. En dat je zegt, o Heere, dat zal wat wezen. Als ik hem straks aan die bruiloftsmaaltijd eeuwig mag aanzitten met dat lam. Als ik dat lam mag zien, uitdeling houdt van zijn schatten en van zijn gaven. Het lam, dat staat als geslacht, dat dus ook in de hemel nog altijd aan zich draagt de tekenen van het kruis. Een van de liederen van Robert Murray McShane, die we niet zo goed kennen, zegt, dan pas zie ik en erken hoeveel ik u schuldig ben. Als ik in het bruidskleed zal staan van de lieve Zoon van God en die doorboorde handen mij geven te eten en te drinken van de boom en uit de beek van het leven. Als ik zie, Heere, dat heeft het u gekost. Voor mijn zonde. Mijn ongerechtigheid. Het heeft u gekost. En zo is er nog zoveel meer te zeggen. Gemeente, de avondmaal, wanneer we het met Christus eten, dan is het ook een teken van bescherming. In het Oude Oosten was het zo, wanneer je te gast was, dan was de gastheer verantwoordelijk voor je veiligheid. Dan moest de gastheer het voor je opnemen tegen de vijanden. Een gastheer, en dat is dan op de dag van vandaag eigenlijk zo, zo'n Arabische sheik of zo'n Bedouinenhoofdman die je aan zijn tafel nodigt, die zegt, en als ze nou aan je willen komen, niet dan over mijn lijk. Mag ik het nou eens zo zeggen, gemeente? Zo zegt de Heere Jezus het in feite ook. Ze komen alleen maar aan je over mijn lichaam. Zoals de herder dat in die opening van de schaapskooi neerlegt. Die herder die zijn leven stelt voor de schapen. Hij zegt, ze zijn veilig bij mij. De slang probeert het, gemeente. Maar zij vluchten naar de woestijn en ze schuilen bij hem. De wereld komt hen achterna, maar hij zegt, vrees niet, ik heb de wereld overwonnen. En aan het avondmaal verzekert hij, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand van mijn ware avondmaalgangers zal verloren gaan in der eeuwigheid. Als je met Christus eet, gemeente, dan geeft hij je teken dat hij je voorspraak wil zijn. Die gastheer die het ook voor de zijden opneemt wanneer de rechter komt. Dat hij zegt, niemand zal beschuldiging inbrengen omdat ik voor je sta en omdat ik leef om voor je te bidden. Begrijpt u nou, gemeente, waarom het avondmaalsformulier vlak voordat de viering begint die woorden zegt, laten we onze harten opwaarts in de hemel verheffen. In het Latijn zeggen we dan, daar gaat het over het sursum corda, het hart omhoog. Waarom? Opdat je van die tekenen zult zien op hem die in die tekenen zichzelf openbaart. De Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van zijn Vader, die tegelijkertijd geestelijk aanwezig is aan de tafel en daar uitdeling houdt van zijn schatten en van zijn gaven. Wat een voorrecht is het, gemeente, om met hem te eten. Zou het ook zo kunnen wezen dat u vanavond honger krijgt? Dat er misschien vanavond hier iemand zit die zegt, dominee, ik ben nog nooit aangeweest, ik durf niet, maar als ik dat vanavond zo hoor, mijn hart gaat er zo naar uit. Zou het ook kunnen zijn dat iemand zegt, ik wou maar dat het vanavond zover was. Om deze Heere te ontmoeten, met hem te eten en te drinken. Ach, de martelaren die hebben het ondervonden, gemeente, in de verdrukte en vervolgde kerk. Wat dat betekende, dat de Heere Jezus Christus hun gastheer was. Ze hebben het gezegd zoals Guido de Breed heeft gezegd. Toen hij onderweg was naar de galg, ik verheug mij met een onuitsprekelijke vreugde. Want ik word heden genodigd tot het bruiloftsmaal van mijn Heere. En dan tenslotte nog een enkele opmerking, gemeente, over dat derde. Christus eten. Niet alleen maar dat je hem ontmoet aan de tafel. Niet alleen maar dat je met hem eet aan de tafel. Maar dat je hem mag eten. En u voelt wel aan, dan gaat het heel diep. Want dan is het niet meer dat hij de gastheer is die uitdeling houdt. Maar dan is hij het die daar op de tafel ligt. In de tekenen van brood en wijn die spreken van zijn verbroken lichaam, zijn vergoten bloed, dat ik hem mag eten. Vraag en antwoord 76 heeft er al van gesproken. Als daar staat dat we door die geest die in Christus als in het hoofd en in de zijden als in zijn lichaam woont, met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, al zo dat, al is het dat hij in de hemel is en wij op de aarde zijn, wij nochtans zijn vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. En dat wij door die geest vanuit het hoofd in eeuwigheid geregeerd worden. Deel van zijn lichaam, dat hij te eten geeft. En vraag 79, dat we zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden. En vraag 80, dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Gemeente, dat is het grootste. Dat is het diepste, dat is het wonderlijkste. Dat is tegelijkertijd datgene waarvan ik moet zeggen, daar kan ik het minste van uitleggen. Dat is die verbintenis waarvan de Bijbel zegt, het huwelijk is er een afbeelding van. Die twee tot één vlees, verbonden als leden van het lichaam met het hoofd. Als het daarover gaat, schrijft Calvijn ergens, ik heb er meer van ervaren dan dat ik opschrijven kan. En zo is het. En ik hoop dat er hier in de kerk zit die zeggen, daar ken ik wat van. Dat wonderlijke van die unio mystica. Die gemeenschap met Christus, die mystieke unie. Wijlen professor van der Schuit kon daarover spreken, over die mystieke gemeenschap met Christus. Op een manier dat je soms het gevoel had, die man heeft net als Paulus alles een keer een klein beetje in de hemel gekeken. Hij zei op een gegeven ogenblik ook, hoe meer van je geliefden in de hemel zijn, hoe meer je daarna gaat verlangen om er zelf ook te mogen zijn. Dat zei hij in een preek, vlak nadat zijn vrouw was overleden. Hij zegt, moeder is er nou. En ik hoop dat het voor mij ook niet zo lang meer duurt. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen, gemeente? Hij de mijne, ik de zijne. Nou, dat laat zich niet verklaren. Er zitten hier mensen in de kerk die van elkaar houden. Er zit hier misschien een jongen die van zijn meisje houdt en een meisje van de jongen. En ze hopen straks te trouwen en ze zeggen, wij willen er van elkaar zijn. Als je aan ze vraagt, waarom hou je nou van die ander? Waarom? Dan kijken ze je aan, dan denken ze, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? En dan zeggen ze soms, ja, om alles. En als je een poosje getrouwd bent, als het goed is, dan zeg je dat nog meer. En dan ontdek je misschien ook wat ik ooit ook eens een keer van professor van der Schuit geleerd heb. En wanneer leerde je nou het meest hoeveel je van die ander hield? Toen je die ander moest missen door de dood. Dat is toch zo? Nou, dan kun je die lijn kun je ook trekken naar het avondmaal. Dat er in je leven dat gemis is, dat er die geestelijke duisternis is, dat dat zo ver van je af is. En dat je juist daardoor toch heel sterk in je hart gevoelt. Dat diepe verlangen. Och, wierd ik derwaars weer geleid. Dan zal mijn mond u de ere geven. Christus eten. En wie Christus eet en gemeenschap heeft met Christus gemeente, die heeft, en dat is dan maar het laatste wat ik er vanavond van ga zeggen, heeft ook gemeenschap met zijn schatten en zijn gaven. Want de Heere Jezus Christus is een bruidegom die met zijn bruid trouwt in gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen, het zijne, dat wordt ook het hare. Ze mogen erin delen. En aan het avondmaal wil hij het nog notarieel vastleggen. Onder de tekenen en de zegelen van brood en wijn. Hij verzegelt het onder ede. Zijn schat. Zijn gave. Vooral die ene. De gave van de Heilige Geest. Die in hem als het hoofd. En in de zijnen als zijn lidmaten woont. En waardoor ze hoe langer hoe meer met elkaar verenigd worden. En op elkaar aantrekken. Gemeente. Het zijn niet de makkelijkste antwoorden van de catechismus. Waar we vanavond over moesten denken. Het is wel een bijzondere leiding dat dat nou net op een voorbereidingszondag gebeurt. En ik hoop dat u aan het einde zegt. Wat een schatten en een rijkdommen liggen hierin opgetast. Ik hoop ook dat u zegt. Nu wijdt mijn ziel hier met een verwonderend oog. En in mijn hart is dat verlangen. Om volgende week aan de tafel hem te ontmoeten. Met hem te eten. Hem te eten. Oh, dat betekent niet dat de strijd voorbij is. En juist wanneer de Heere zo heerlijk overkomt soms, dan is de Satan erop uit om dat onder verdenking te brengen. En dan is de duivel bezig om je te laten zien wie je zelf bent en te zeggen, wat verbeeld jij je nou eigenlijk wel? Maar dan mag u vragen om die geest die in hem als het hoofd woont. En die het uit hem neemt. En die er zondaren mee verdient. Uit Christus. Met Christus. Gemeente. Hoe is dat nou in uw leven? Jonge mensen. Merk je er nou vanavond iets van dat het hier gaat over dingen. Al sta je er nog geen heel eind buiten voor je besef. Maar merk je dat het hier gaat over dingen die zo rijk zijn. Dat wat de wereld ook te bieden heeft er nooit tegen opweegt. En als u nou vanavond zegt. Zou u nog één keer kunnen aangeven. wat de toets is waaraan zo'n avondmaalganger moet voldoen. Wil hij Christus ontmoeten? Met Christus eten? Christus eten. Dan zegt dat laatste vers van de avondzang. Die drie dingen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt zoals ze geopenbaard is. In deze Christus, deze hoge priester, dit lam. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Samen danken. En zo gaf u ons vanavond al een voorsmaak, Heere. Door de Heere Jezus zo kennelijk in ons midden te stellen. En ons te laten zien en te laten horen. Wie Hij is en wat in Hem allemaal te vinden is. O Heere, wanneer uw bruidskerk hem ziet, dan kan ze alleen maar zeggen, zulkin is mijn liefste. Zulkin is mijn vriend. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En we vragen u, Heilige Geest, of u dat wilt uitwerken en toepassen. In de harten van uw volk en kinderen. Maar ook in de harten van hen die van verre staan. Die hunkeren. Die honger hebben. En die tegelijkertijd niet durven. Maar of u het ook wilt doen in de harten van hen. Die nog helemaal vreemd aan deze dingen zijn. En die uiteindelijk nog voor de wereld en voor wat de wereld biedt leven. Werkt u het maar uit. Past u het maar toe. En laat volgende week merkbaar zijn dat u zo de Heere Jezus Christus wilt wegschenken hier in het midden van dit volk. Niet omdat het iets voor heeft, maar omdat u zo vol van genade bent. En zo groot van goedertierenheid. Heere, we danken u voor wat u gaf. En we bidden u, vergeef het zondige. En ga met ons de voorbereidingsweek in. De donkere wegen op. De arbeidsweek weer in. Het zij dat we onze plaats thuis hebben. Op ons werk en op school. Gedenk ons ook wanneer we uitgeschakeld zijn en aan de kant staan. Verheerlijk uzelf. uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 84 het laatste vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. 84, 6. Heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.